Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om u weer te ontmoeten. Ook na lange tijd van afwezigheid van mijn kant. Maar het is altijd goed om elkaar als godskinderen te ontmoeten en elkaar ook te bemoedigen. Vanmorgen wil ik graag met u lezen uit een bekend gedeelte wat we allemaal denk ik wel kennen. Zeker hier in deze gemeente uit 1 Thessalonicenzen 4. En dan zou ik het graag willen hebben over de troost, de vertroostende boodschap van de wederkomst van de Heer Jezus. Eén Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot en met 18. Vanaf vers 13, hoofdstuk 4 vanaf vers 13. Waar de apostel Paulus zegt, en ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Vooral dat laatste, daar wil ik dan vanmorgen graag ook de nadruk op leggen. Troost elkaar met deze woorden. Want de boodschap van de wederkomst waarover het hier gaat, de wederkomst van de Heer Jezus, is niet alleen een boodschap van hoop. Dat is het natuurlijk in de eerste plaats, onze verwachting. Maar het is ook een boodschap van troost. Het is ook een boodschap waarmee we elkaar mogen troosten, mogen bemoedigen. In ons geloofsleven. Het gaat hier over de toekomst van Gods kinderen. En dat we mogen leven vanuit de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is het centrale, de centrale gedachte, zullen we maar zeggen, in vers 15. Waar het gaat over de komst van de Heer. Daar draait het om. In de oude Statenvertaling staat de toekomst van de Heer. De toekomst van de Heer. En dat heeft natuurlijk ook alles met onze toekomst te maken. Onze toekomst als Gods kinderen, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Nu, het is geweldig belangrijk om te weten waar onze toekomst ligt. En ook hoe die toekomst eruit zal zien. Dat is ook bepalend voor ons leven van hier en nu, van elke dag. Onzekerheid over je toekomst, dat maakt je ook onzeker over het leven van vandaag. En zeker als je kijkt naar allerlei wereldgebeurtenissen en dingen die dagelijks in het nieuws zijn, en dan kun je daar heel erg onrustig van worden. Zeker als je de Heer niet kent en als je niet weet dat het hoort bij de tekenen van de tijd en de tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van de Heer Jezus. Als je in ongeloof leeft, dan kun je daar zeker heel erg onrustig en angstig van worden, van al die gebeurtenissen. Maar als je zekerheid hebt over je toekomst, dan maakt dat je ook zeker en standvastig, ook in het leven van vandaag. En je weet dan waarvoor je leeft. En je hebt ook een duidelijk doel voor ogen. Nou, de eerste christenen, zoals de Thessalonicenzen, die waren goed geïnformeerd over hun toekomstige bestemming. En de apostel Paulus zegt ook, ik wil niet, broeders en zusters, dat u daarover onwetend bent. Daar kregen ze goed onderwijs over, om het zomaar te zeggen. In 1 Thessalonicenzen 5, een hoofdstuk verder, de eerste vers, daar zegt hij ook, wat betreft de tijden en gelegenheden, broeders, is het voor u niet nodig dat men u daarover schrijft. Met andere woorden, ze waren ingewijd in het heilsplan van God. Daarover waren ze onderwezen, de grote lijnen in het heilsplan van God. Ook al weten we de details niet, niemand van ons kent de details van de toekomst, maar we weten wel de hoofdlijnen, de hoofdgebeurtenissen van Gods heilsplan. En als het goed is, zijn we daarover ook onderwezen. En toch was daar bij die Thessalonicenzen ook een bepaalde onkunde, een bepaalde onzekerheid. En met name over het lot van hun ontslapen geliefden, hun ontslapen medegelovigen, die hun al waren voorgegaan, die al gestorven waren. Ik denk niet dat ze er twijfel over hadden of ze wel behouden waren, of waar ze zich nu bevonden. Ze wisten dat hun geliefden die in de Heer ontslapen waren, bij de Heer waren, in de hemel. Ik denk dat ze het woord van Paulus ook kenden uit de Filippenzenbrief. Heen te gaan en met Christus te zijn is verreweg het beste. Dat wil zeggen, als een christen sterft, dan gaat hij naar de Heer. En dat is verreweg het beste. Het beste deel, dat komt nog. Want dan zal de volmaaktheid aanbreken. En ze wisten ook dat hun ontslapen geliefden nu in de hemel waren. In het hemelse tehuis. Zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 5, vers 1. Waar hij zegt, wij weten, dat is een zekerheid, wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen, dat is ons lichaam, het aardse reiskleed, dat een tijdelijke verblijfplaats is, van geboorte tot aan sterven, als die aardse tent wordt afgebroken, zegt hij, dat we dan een gebouw van God hebben in de hemelen. Ja, geen letterlijk gebouw natuurlijk, niet met handen gemaakt, zegt hij, maar een eeuwig huis, een eeuwig tehuis, om het zomaar te zeggen, in de hemel. En daar gaan we naartoe. Als we sterven, dan weten we dat we naar de Heer gaan en dat we naar de hemel gaan, in zijn tegenwoordigheid. En dat is verreweg het beste. Dan gaan we naar dat hemelse tehuis waar Jezus zelf over gesproken heeft. In Johannes hoofdstuk 14, daar zegt hij, in het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook jullie daar mogen zijn waar ik ben. In het vaderhuis met de vele woningen, in de hemel zelf. Dan mogen we daar zijn waar de Heer Jezus nu al is. Want dat was zijn uitdrukkelijke wil. Dat was zijn verlangen. Hij zegt het in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed heel nadrukkelijk. Daar zegt hij, Vader, ik wil dat diegenen die u mij hebt gegeven, dus Gods kinderen, daar zullen zijn waar ik ben. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dus je zou kunnen zeggen, dat was het testament van de Heer Jezus, zijn laatste wilsbeschikking, dat wij als Gods kinderen in zijn tegenwoordigheid zouden zijn om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Iedere christen die dan ook sterft, die zal in die hemelse heerlijkheid opgenomen worden en zijn intrek bij de Heer nemen. En ze bevinden zich nu dus al als verloste zielen in de hemel, ook al zijn ze lichamelijk gestorven. Nou, daarover hadden de Thessalonicenzen dan ook geen onzekerheid, maar waar ze wel onkundig over waren. Dat was met name het toekomstige lot van de gestorven christenen. De gestorvenen in Christus. En dat in relatie tot de wederkomst van de Heer Jezus. En ook in relatie tot hunzelf. De levend overgebleven gelovigen die hier nog op aarde achtergebleven waren. Dat waren vragen, denk ik, die ons allemaal bezig kunnen houden. Vragen zoals, zullen we elkaar straks weer zien? Zal er straks herkenning zijn als we bij de Heer zijn? Zullen we onze geliefden weer terug herkennen? En in wat voor toestand, in welke uiterlijke vorm zullen we elkaar dan weer zien? Zullen we elkaar weer zien met een herkenbaar lichaam? Met een herkenbare uiterlijke verschijningsvorm? Herkenbare persoonlijkheid? Nou, ik denk dat je op al die vragen, als je de Bijbel bestudeert, daar een positief antwoord kunt geven. We zullen elkaar weer zien. En we zullen elkaar ook herkennen. Alleen we zullen niet meer in die relatie leven zoals we hier op aarde met elkaar geleefd hebben. Niet meer als man en vrouw of ouders ten opzichte van kinderen. Noem maar op, in die aardse relaties zullen we niet meer staan. Maar we zullen één grote geestelijke familie met elkaar zijn. En we zullen elkaar zeker herkennen. En daar wil ik straks nog eventjes op terugkomen. Hoe zal het straks gaan als de Heer terugkomt? Dat was de vraag waar de Thessalonicenzen met name mee bezig waren en waar ze nog geen antwoord op hadden. Hoe zal het straks gaan als de Heer terugkomt en zullen de ontslapen gelovigen, de gestorven gelovigen, er dan ook bij zijn? En vooral deze vraag dus hield de Thessalonicenzen bezig. En daar geeft Paulus dan ook een heel duidelijk antwoord op. En dan spreekt hij woorden van troost. Dan spreekt hij woorden van bemoediging. Dan zegt hij, broeders en zusters, wij hoeven niet bedroefd te zijn zoals de andere mensen, ongelovigen bedoelt hij daarmee, die geen hoop hebben. Dat zijn de ongelovigen die denken dat met de dood alles afgelopen is. Ze hebben geen uitzicht op het eeuwige leven. Ze hebben ook geen uitzicht op een weerzien. En hoe dat zal gaan met ongelovigen, ook in de eeuwigheid. Ik geloof zeker dat ze ook eeuwig zullen voortbestaan. Maar dan zal hun lot bepaald niet gelukkig zijn. Ze zullen verloren zijn. En dat is natuurlijk iets wat je niemand ooit toewenst. Maar voor ons als gelovigen geldt dat als iemand sterft die ons lief en dierbaar is en die ook nog eens een keer een kind van God was, dan mogen we daar natuurlijk enerzijds best wel verdrietig om zijn. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed en scheiden doet altijd lijden. Je mag best wel verdriet hebben, maar je hoeft niet hopeloos verdrietig te zijn, zoals Paulus dat hier zegt. Hoeven niet bedroefd te zijn als mensen die geen hoop hebben. Wij hebben immers een betere hoop. Een hoop die over dood en graf heen reikt. Waarom dan? Nou, omdat dood en graf overwonnen zijn door de Heer Jezus Christus. Die het zelf gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En dat zei hij bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven en wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. En daarbij vroeg hij ook, stelde hij ook de vraag, gelooft u dat? Gelooft u dat? Daar mag u voor uzelf een antwoord op geven. Ik hoop dat u het van ganse harte gelooft dat we door het geloof in de Heer Jezus overwinning hebben over dood en graf. De zekerheid van het eeuwige leven. En dat we eenmaal in die eeuwige heerlijkheid bij Hem mogen zijn. Maar zij die dit niet geloven, of beter gezegd, die dit niet willen geloven, die dit willens en wetens ook afwijzen, die zou je met recht hopeloos kunnen noemen. Alhoewel voor een ongelovige de dood en het sterven ook niet het einde betekent. Maar wel de eeuwige scheiding van God. De eeuwige verlorenheid. En dat is natuurlijk het allerverschrikkelijkste wat een mens kan overkomen. En over hen die in ongeloof sterven, nou daar heb je dan ook alle reden voor om daar verdrietig over te zijn. Maar hoe komt het nu, broeders en zusters, dat wij die hoop wel hebben en dat een ongelovige niet mist? Nou, daar is maar één reden voor. En dat is ons persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. De grond voor onze hoop, de vaste grond voor onze hoop, is dat we geloven in de Heer Jezus, die gestorven is voor onze zonden en ons daardoor verzoend heeft met God. En dat we geloven dat Hij is opgestaan om ons nieuw leven, eeuwig leven, te schenken. En dat is ook de enige en absolute voorwaarde om er straks bij te kunnen zijn als de Heer Jezus terugkomt. Dat lezen we hier nadrukkelijk in het 14e vers, waar Paulus zegt, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Indien we dat geloven, dat is een absolute voorwaarde, dat Jezus gestorven is voor ons en dat hij is opgestaan voor ons, dan zullen we er straks ook bij zijn bij de wederkomst. Dan zullen we het meemaken, ook de gestorven gelovigen. In een andere vertaling staat, als we dat geloven, dan geloven we ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Dat is de vertaling van het boek. We geloven dat de gestorven christenen straks met Christus zullen terugkomen. En dat geloven we. Absoluut zeker. En dat op grond van ons persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. En dan geloven we dus ook dat God die gestorven christenen op dezelfde wijze terug zal brengen als God ook zijn eigen zoon heeft teruggebracht. Hoe heeft God zijn eigen zoon teruggebracht uit de dood? U mag rustig antwoord geven hoor. Ja, door de opstanding. Door de opstanding. Heeft God zijn eigen zoon teruggebracht uit de dood. En wij zullen op dezelfde wijze teruggebracht worden. Lichamelijk. Als wij lichamelijk gestorven zijn, zullen we ook opstaan. En dat zal gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal ook de opstanding van alle gelovigen plaatsvinden. En dan zullen we ook lichamelijk weer verrijzen. En dat is een geweldige hoop. Dus dat is de grond, de zekerheid van onze hoop, broeders en zusters. En dan geloven we ook dat er bij de wederkomst van de Heer Jezus een geweldige reunie zal plaatsvinden, een weerzien zal zijn met onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Nou, het allerheerlijkste en het allermooiste is natuurlijk dat we de Heer Jezus zelf zullen zien die ons verlost heeft. En we zullen, dat zegt de Bijbel, we zullen hem zien zoals hij is. En we zullen aan hem gelijk zijn. We zullen hem zien zoals hij is in al zijn heerlijkheid en al zijn glorie. En dan zullen we allemaal, weet ik wel zeker, in aanbidding voor hem neervallen. Maar we zullen hem niet alleen zien zoals hij is van aangezicht tot aangezicht, maar we zullen ook zijn zoals hij is. We zullen hem gelijkvormig worden. En we zullen ook een verheerlijkte opstandingslichaam krijgen, net zoals de Heer Jezus dat had na zijn opstanding uit de doden. Een verheerlijkt opstandingslichaam. En dan staat er in de Filippenzenbrief, in Filippenzen 3 vers 21, dat God ons vernederd lichaam zal veranderen in een verheerlijk lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus. Ja? Nou, daar kunnen we ons nog geen voorstelling van maken. En als wij straks bij de Heer zullen zijn, dan zal Hij herkenbaar voor ons zijn. Ook al hebben we Hem nog nooit met onze natuurlijke ogen gezien, de Heer Jezus, maar we zullen Hem allemaal herkennen. Uit duizenden. We zullen Hem zien zoals Hij is, in al zijn heerlijkheid en al zijn glorie. En zoals de Heer Jezus herkenbaar voor ons zal zijn, zo zullen we ook voor elkaar herkenbaar zijn, als persoonlijkheid. We kunnen dat baseren bijvoorbeeld op de verheerlijking op de berg, zoals we dat lezen bij Mozes en Elia, die verschijnen aan de Heer Jezus als Hij op de berg der verheerlijking is. Dan zijn er drie discipelen bij Hem. Jacobus, Johannes en Petrus. En die herkennen Mozes en Elia. Nou, hoe herkenden ze hun? Omdat ze een herkenbare persoonlijkheid hadden. Ook al hadden ze hun nog nooit gezien. Want Mozes en Elia, die leefden honderden jaren van tevoren. En ze hadden hun nog nooit ontmoet. Toch wisten ze het, dat het Mozes en Elia waren. En ze zagen hun uiterlijke lichamelijke verschijning herkenbaar. Alhoewel de opstanding nog nooit had plaatsgevonden. Maar toch geloven we dat het straks ook zo zal gaan als we bij de Heer zijn. We zullen elkaar weer herkennen als persoonlijkheden met een uiterlijke verschijningsvorm. En na de opstanding zal dat helemaal duidelijk worden. Als we weer een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Trouwens, Mozes en Elia, prachtig beeld. Want Mozes is een beeld van de gestorven gelovigen. Die vertegenwoordigt eigenlijk de groep van de gestorven gelovigen. En Elia vertegenwoordigt de groep van de nog levend overgebleven gelovigen. Die straks de Heer levend tegemoet zullen gaan in de lucht. Want Elia die werd levend ten hemel opgenomen met vurige wagens en paarden. En zo zullen wij, als we overgebleven zijn, hier nog achtergebleven zijn, zullen we straks ook levend de Heer tegemoet gaan. Ja, en dan zullen onze zielen, als we gestorven zijn, dan zal op het moment van de wederkomst van de Heer Jezus, dan zullen onze verheerlijkte zielen die al in de hemel waren, die zullen dan weer met onze lichamen, onze nieuwe lichamen, onze opstandingslichamen verenigd worden in een verheerlijkte toestand. Want de opstanding van de Heer Jezus is ook de garantie voor onze opstanding bij zijn wederkomst. En dat is iets wat ons heel duidelijk verkondigd wordt in de brieven van de apostel Paulus, die ons deze goddelijke geheimen ontsluierd heeft. Als we bijvoorbeeld eens lezen in 1 Korinthe 15, misschien kunnen we die ene tekst er even bij opslaan. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Daar zegt hij, zie ik vertel u een geheimenis. Dus iets wat tot dan toe verborgen geweest is, niet bekend geweest is. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken, en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dat is nogal wat de apostel Paulus ons hier zegt en wat hem door openbaring bekendgemaakt is. Dan zegt hij dat we niet allemaal zullen sterven als gelovigen. We zullen niet allen ontslapen. Er is dus een bepaalde categorie van gelovigen die levend zal overblijven tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een geweldig voorrecht als we dat in levende lijven mogen meemaken. We kunnen dus tot die categorie van gelovigen behoren die de wederkomst van de Heer meemaken. En het is niet denkbeeldig dat dat al in onze tijd zal kunnen plaatsvinden. Want al de tekenen van de tijd die wijzen ons daarop dat de Heer Jezus spoedig komt. En wij kunnen dat wellicht nog tijdens ons leven meemaken. En dat zal geweldig zijn. En als dat zal plaatsvinden, zegt de apostel Paulus, dan zullen we veranderd worden. Veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Letterlijk staat er in een atoom van de tijd, een ondeelbaar ogenblik. Een atoom, dat was in die tijd iets wat ondeelbaar was. Tegenwoordig kan men atomen splitsen. Hè? En dan komt er een geweldige energie vrij. Dan krijg je een atoom, een kernexplosie om het zomaar te zeggen. Nou, dat kan met geweldige vernietigende kracht gepaard gaan. Maar dan, als de Heer terugkomt, dan zal er geen vernietigende kracht zijn. Maar dan zullen we ja, in een verheerlijkte toestand veranderd worden. Dan zullen we in plaats van dat sterfelijke lichaam wat we nu nog hebben, zullen we straks een onsterfelijk lichaam ontvangen. In plaats van een vergankelijk lichaam, zullen we een verheerlijk lichaam ontvangen. In plaats van een lichaam wat nu nog ziek is misschien, of gebrekkig, of zwak is, zullen we straks een volmaakt gezond lichaam ontvangen. In plaats van een zondig lichaam waarin de zonde nog steeds aanwezig is, zullen we straks een zonderloos lichaam ontvangen. En in plaats van een tijdelijk lichaam van vlees en bloed, zullen we straks een eeuwigheids- en hemels lichaam ontvangen. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. En dat alles zal gebeuren in een fractie van een seconde. Als de Heer terugkomt, je kunt er niet met je ogen tegen knipperen. Vandaar dat hier de uitdrukking gebruikt wordt, het zal in een oogwenk gebeuren. In een fractie van een seconde zal het plaatsvinden. En dan zullen ook de ontslapen gelovigen, die tot dan toe als verheerlijkte zielen bij de Heer waren in de hemelse heerlijkheid, die zullen ook lichamelijk uit de doden opstaan daarna. En ze zullen uit de dood, uit de graven opgewekt worden. En zo zullen ze met hun verheerlijkte lichamen weer verenigd worden tot complete hemelse mensen. Geweldig, geweldige toekomst. En de ontslapen gelovigen, dat staat hier in 1 Thessalonicenzen 4, die zullen zelfs eerst worden opgewekt. Dat is het voorrecht van de ontslapen, de gestorven christenen. Ze zullen eerst worden opgewekt lichamelijk. En vervolgens zullen de nog levende gelovigen veranderd worden, als we daartoe mogen behoren. En onmiddellijk daarna zullen we samen met de gestorven gelovigen die opgewekt zijn, zullen we weggevoerd worden, opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is die geweldige gebeurtenis die de Bijbel de opname van de gemeente noemt, of die wij wel eens de opname van de gemeente noemen. Die uitdrukking die komt niet letterlijk zo voor in het Nieuwe Testament, maar dat kunnen we baseren op de woorden hier uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Waar staat dat we opgenomen worden, weggevoerd worden, eigenlijk staat er letterlijk weggerukt worden uit deze wereld, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de opname van de gemeente. Dat is trouwens een gebeurtenis die verborgen zal zijn voor het oog van de wereld, voor het oog van de ongelovigen. Ze zullen daar in zoverre de gebeurtenis van de wederkomst, zullen ze niet, daar zullen we niet, ze niets van merken, maar alleen van het feit dat er op onverklaarbare wijze miljoenen christenen van de aardbodem verdwenen zijn. En dat zal natuurlijk veel vragen oproepen, maar ook, ja, kun je je voorstellen, chaos, consternatie onder mensen. Waar zijn ze allemaal gebleven? En wij weten dat we dan bij de Heer zullen zijn. Maar dat weten de ongelovigen natuurlijk niet. En het gewone leven zal uiteindelijk wel weer verder gaan hier op aarde. Maar we weten ook dat er dan ook een verschrikkelijke tijd zal aanbreken. Als de gemeente weggenomen zal zijn, dan zal er een verschrikkelijke tijd aanbreken. Ja, dat is de tijd van de grote verdrukking. De tijd van de antichrist. De tijd van vervolging. Gelukkig zullen er dan ook nog heel veel mensen, een ontelbaar grote scharen, zullen behouden worden. Ook door die grote verdrukking heen. Maar het zal wel een verschrikkelijke tijd zijn. Het kost heel wat, en het kan je eigen leven kosten. Als je niet buigt voor de antichrist en voor het teken van het beest. Maar broeders en zusters, wij zullen een glorieuze toekomst tegemoet gaan. En bij die gebeurtenis zal de Heer, bij de gebeurtenis van de wederkomst van de Heer Jezus, zal de Heer zelf neerdalen, staat hier van de hemel. En dan kan ik me zo voorstellen dat wij hem ergens halverwege in de lucht tegemoet zullen gaan. Dat we naar hem toe getrokken, als het ware naar hem toe gezogen zullen worden. Ik vergelijk dikwijls dat beeld met een sterke magneet, die je boven een bak met spijkers houdt. En dat in één keer al die spijkers naar die sterke magneet toevliegen, als het ware, toegetrokken worden. En zo zal het ook gaan als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal hij neerdalen en wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En voor altijd met hem verenigd worden. En dat zal een geweldige gebeurtenis zijn. En dan zullen we opgenomen worden in het Vaderhuis met de vele woningen waar hij plaats voor ons bereid heeft. Nou, dat is de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Pas in een later stadium, na de tijd van de grote verdrukking, zal de Heer ook met zijn gemeente terugkomen. Misschien is dat verwarrend als u daar nog nooit van gehoord hebt. Maar wij geloven dat de opname van de gemeente voor de tijd van de grote verdrukking zal plaatsvinden. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Dat we voor de uren van de verzoeking, zo staat het in het boek Openbaring, Openbaring 3, opgenomen zullen worden en weggenomen zullen worden. De Heer tegemoet in de lucht. Maar na die verschrikkelijke periode van oordelen ook over deze wereld, na die tijd van de grote verdrukking en van de antichrist, zal de Heer ook weer met zijn gemeente terugkomen. En ik denk zelfs met alle verloste gelovigen, ook van het Oude Testament, zal hij terugkomen hier op aarde. We lezen dat in het Nieuw Testament. Colossenzen 3 vers 4, leest u het maar eens na voor uzelf. Daar staat: wanneer Christus verschijnt, dan zult u ook samen met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus we zullen erbij zijn. Bij zijn wederkomst op aarde. Dat is zijn verschijning hier op aarde, zichtbare verschijning hier op aarde. En Zacharia zegt dat waarschijnlijk alle gelovigen erbij zullen zijn. Alle verloste gelovigen. Ook van de oud-testamentische gelovigen. Dan staat er in Zacharia 14 vers 5 bijvoorbeeld. En de voeten van de Heer Jezus, dat staat één vers eerder, zullen ten dien tijde op de Olijfberg staan bij zijn wederkomst. En dan staat er in Zacharia 14 vers 5, en de Heere mijn God zal komen en alle heiligen met hem. Alle heiligen, alle verlosten met hem zullen verschijnen. Dat zal een onvoorstelbare grote gebeurtenis zijn. En dan zal de Heer Jezus als de koning der koningen en als de Heere der Heren gaan regeren. En wij zullen als priesters en koningen samen met hem regeren over deze aarde. Alhoewel ik geloof dat we dan niet onze uiteindelijke bestemming hier op aarde zullen hebben. Ik geloof dat ons domicilie, onze vaste verblijfplaats, om het zo maar te zeggen, in de hemel zal zijn. Maar er zal een soort open verbinding zijn tussen de hemel en de aarde. En we zullen met Christus regeren over deze aarde. Broeders en zusters, we hebben een geweldige toekomst. En als je er goed over nadenkt, dan begint het je te duizelen. En dan kun je daar eigenlijk nog geen voorstelling van maken. Maar we hebben een geweldige toekomst als kinderen van God. En daarom kunnen we ook met apostel Paulus zeggen, vertroost elkaar, bemoedig elkaar met deze woorden. En zouden we dan ook niet heel graag willen, dat velen van hen die ons lief en dierbaar zijn, onze kinderen bijvoorbeeld, of onze kleinkinderen, of andere kennissen die ons dierbaar zijn, dat ze ook de Heer Jezus zouden leren kennen. En dat ze straks ook mee zullen gaan als de Heer terugkomt. Dat mag toch ons gebed zijn. Ons smeekgebed, ons innig gebed. Hè? Dat er nog velen die heerlijke toekomst met ons zullen gaan delen. En daarom hebben we nog een opdracht. Daarom hebben we nog een opdracht, een taak, zolang als we hier nog zijn. En die opdracht is verkondig het evangelie. Wees een getuige van de Heer Jezus. In woorden, maar nog veel meer in daden door je leven. En door te laten zien dat je de Heer Jezus Christus lief hebt van ganser harte. Opdat ook anderen tot jaloersheid geprikkeld zullen worden en ook naar de Heer Jezus zullen gaan vragen. En ook hem leren kennen. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn? Ja, Heer, we willen u hartelijk danken dat als we deze boodschap weer gehoord hebben van de wederkomst van uzelf, van de Heer Jezus, de wederkomst die wij verwachten en misschien wel heel spoedig verwachten. Want alle tekenen van deze tijd en van deze wereld, die duiden daarop. We leven in ernstige tijden en het zal steeds moeilijker worden. Het wordt steeds donkerder om ons heen. Maar dan willen we u danken, Heere, dat wij onze aandacht mogen richten op de blinkende morgenster. Die zal verschijnen en die zal opgaan in onze harten, zoals u het beloofd hebt in uw woord. En dan danken we u, Heer, dat we mogen uitzien naar die glorieuze toekomst die ons bij u wacht. Dat we met u uw heerlijkheid zullen delen. Dat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat we u zelfs gelijkvormig zullen zijn. Heer, we moeten eerlijk bekennen dat we ons daar nog geen voorstelling van kunnen maken. Het zal al onze verwachtingen overtreffen. En daarvoor willen we u heel hartelijk danken. Danken dat we vanuit die zekerheid van het eeuwige leven mogen leven. De zekerheid dat we ook als we komen te sterven, dat we eenmaal bij u in uw heerlijkheid zullen zijn. Heer, en ja, dat we ook onze geliefden weer terug zullen zien, onze dierbaren die in de Heer Jezus ontslapen zijn. Wat een troost zal dat zijn, Heer, om elkaar weer te ontmoeten. Wat een geweldig feest zal dat ook zijn. En wat een geweldige reunie als we elkaar, als het ware, weer in de armen zullen vliegen en elkaar zullen herkennen. Heer, en dan zullen we voor vele verrassingen komen te staan. En we hopen dat er dan ook velen bij zullen zijn die nu misschien nog niet zover zijn dat ze in u geloven. Dan bidden we u, Heere, dat u ook hun harten wilt beroeren. Dat u hun harten wilt aanraken. En dat u wilt geven dat ook zij die ons lief en dierbaar zijn, allen voor de Heer Jezus mogen kiezen en ook behouden mogen worden. Eer dat ze straks bij zullen zijn als u terugkomt en dat niemand van hen in die verschrikkelijke tijd zal achterblijven. Heer, dat bidden we en dat smeken we u in de naam van onze Heer Jezus. Amen.